Het weekend van Radio 5. De boeddhistische omroep. Hemelsbreed. Presentatie Marloes Lazal.
Goedemiddag. Vandaag aandacht voor de achtergronden van het schilderen met zwarte inkt, Sumi E. Zenbeoefenaar Dirk Beemster wandelt met een vriend door de Noord-Hollandse polder. En u hoort de Vlaamse theologe Christine Justaert over verschillende vormen van ontsnappen. Maar we beginnen met een zomersonderwerp. Boeddha-beelden die van de lopende band rollen zijn tegenwoordig in grote getalen te koop bij tuincentra en winkelketens. Een boeddha-beeld van kwaliteit is moeilijker te vinden. In Espel, vlakbij Emmeloord, bevinden zich een beeldentuin en expositieruimte met authentieke beelden uit Burma. Eigenaar is Peter Vredeveld, die exemplaren in elke prijsklasse aanbiedt. Jeanette Werkhoven vraagt hem waar deze passie voor het importeren van Aziatische kunst vandaan komt.
Peter Vredeveld, we zijn hier in je beeldentuin. En daar staan heel veel Boeddha-beelden. Daar gaan we zo eens even langslopen. Maar misschien wil je eerst eens vertellen hoe je ertoe gekomen bent om beelden te gaan verzamelen.
Ik ben 12 jaar geleden, toen was ik klaar met school. En toen dacht ik van wat wil ik nou? En ik was eens een keer in Nepal op vakantie geweest. En ik vond de boeddhistische cultuur, hindoe-cultuur, daar heel mooi. Dus ik dacht, nou, ik zou graag vrijwilligerswerk willen doen in Nepal. Dus ik ben erheen gegaan met het idee om daar 10 weken te blijven. Maar ik dacht, na 10 weken, ik blijf hier. En toen, na 6 maanden was mijn geld op. En toen moest ik weer terug. En ik heb daar ook mijn huidige vrouw ontmoet. En toen in Nederland weer geld verdiend. En dan ga je weer terug naar Azië. En zo raakte ik steeds meer onder de indruk van het boeddhisme en boeddhistische kunst ook. En toen was ik een jaar later, gewoon als backpacker, kwam ik in Burma, Myanmar. En daar heb ik een paar beelden, die ik zelf mooi vond, heb ik daar gekocht. Met het idee om ze gewoon zelf te houden. En op laten sturen naar Nederland. En dat ging allemaal heel moeizaam, maar uiteindelijk kwamen ze toch. En toen waren er hier mensen en die zeiden van, goh, kan ik dat beeld niet van je kopen? En dat was eigenlijk helemaal niet mijn bedoeling, maar die mensen waren daar blij mee. Dus ik heb die beelden aan verschillende mensen toen verkocht. En toen dacht ik van, hé, is het niet leuk om hier een klein bedrijfje in te beginnen? Dus zo ben ik weer teruggegaan naar Burma en weer op zoek gegaan naar meer beelden. En zo ook steeds meer geleerd over het boeddhisme en Burmese kunst. En zo is eigenlijk de handel heel langzaam een beetje begonnen.
En je bent net terug van een reis?
Ja, ik ben net vorige week teruggekomen. 2,5 maand in Azië geweest. Ook in Burma weer, om nieuwe beelden te kopen, of oude en nieuwe. En in Nepal ben ik met mijn vrouw getrouwd.
Oh, nou, gefeliciteerd.
Ja, dankjewel.
Is je vrouw nu ook hier?
Zij woont nu 4 jaar in Nederland.
En laten we even gaan rondkijken, maar je koopt dus voornamelijk beelden in Burma. Niet zozeer in andere landen, niet in Nepal.
Wel een beetje, maar Burma is toch nog een vrij gesloten land. En er zijn niet veel buitenlanders daar. En dat is de reden waarom er nog veel mooie beelden in Burma te koop zijn. Voor niet al te veel geld. Ik vergelijk het wel eens met Thailand of India of Nepal ook. Dat is toch een heel toeristisch land. En er zijn niet veel mooie beelden meer te koop voor een nette prijs.
Zullen we even een paar beelden eruit lichten?
Ja.
Veel zittende boeddha's. En dat is volgens mij allemaal Amitabha boeddha, hè?
Ja, dit is de Burmese boeddha. Dit noemen ze dan de Mandalay boeddha. In Burma zijn allemaal weer andere stijlen als in Nepal of Tibet.
En Mandalay houdt in?
Mandalay was in de 18e-19e eeuw, was dat de hoofdstad van Burma. En toen werden beelden heel veel in een bepaalde stijl gemaakt. En die stijl noemen we de Mandalay-stijl.
In het Tibetaans boeddhisme is dit de Amitabha Boeddha die de aarde aanraakt, hè?
Ja, met de Bhumisparsa Mudra, de aanraking met de aarde.
Ja, en er staan er dus veel van hier.
De meeste beelden hebben de Bhumisparsa Mudra, de aanraking met de aarde.
Hier zie ik eentje, een beeld staan, dat is een Tibetaans, denk ik, of Nepalees.
Nee, dit is ook een Burmese boeddha. Dit is een boeddha in de Rakhine-stijl. En de Rakhine is een provincie tegen de grens van Bangladesh. En daar werden de beelden weer in een andere stijl gemaakt. En zo heb je eigenlijk nog veel meer verschillende stijlen in Burma. De Bagan, de Inwa, Awa en nog een stuk of 5, 6 andere stijlen.
En hangt dat samen met de bevolking?
Ja, hangt samen met de bevolking en ook de periode. Je hebt bijvoorbeeld een stijl Bagan. Bagan is een gebied in Burma wat in de 10e tot de 13e eeuw de hoofdstad was. En toen werden beelden op die manier in die stijl gemaakt.
Maar dit beeld dat heeft alweer veel meer weg van de Himalaya-stijl, hè? Zal ik het maar even noemen.
Ja, hij heeft ook de Dhyana Mudra, de meditatiehouding. Het is een speciaal beeld omdat het in de Jambupati-uitvoering is. En dat houdt in, het is een beeld met een hele mooie kroon op het hoofd. Ze noemen dat ook wel de kroonboeddha. Dat zie je alleen in Burma.
En alles wat hier staat is ook te koop?
Ja, ik moet zeggen, ik had in het begin wel moeite om afstand te doen van een aantal beelden. Maar boeddhisme zegt ook eigenlijk van je moet niet te veel hechten aan het materialisme. Hè? Een beeld is ook maar een beeld, uiteindelijk. We zien, dit is bijvoorbeeld hier een bronzen boeddha met twee monniken aan de zijkant. En dat zijn dan de twee monniken die tijdens het leven van Boeddha dicht bij Boeddha stonden. Sariputta en Moggallana. En die zie je heel veel afgebeeld.
Ja. Het leuke, die zitten op een soort plantje wat er ingestoken is aan de zijkant.
En die knielen dan als het ware voor de Boeddha.
Ja. En er staat een houten beeld ook, een vrij groot beeld, op een troon waar weer allerlei monniken onder zitten op die troon.
Dit is ook wel een leuk verhaal. Ik heb dit beeld 2 jaar geleden gekocht in Burma. Je kunt zien, er zit een scheur in het beeld en de verf die bladdert er wat af. En dat waren mensen en die zeiden van, nou, dat beeld is niet meer helemaal gaaf, helemaal mooi. Dus ja, we willen het eigenlijk wel wegdoen of we willen het wel verkopen en dan kopen we weer een nieuwe. En dat is zeg maar een beetje mijn insteek van een boeddhist die zegt in Azië van een boeddhabeeld moet mooi zijn en glad en netjes en met veel goud en heel mooi.
En heel.
En heel. En als daar dus iets mee is, dan wordt dat vaak wel weggedaan of het wordt weer gerestaureerd. Maar als het weggedaan wordt, dan probeer ik dat te kopen en op te zoeken.
Ja.
En hier vinden mensen het toch vaak niet erg. Als het een origineel oud beeld is, dan mag daar best wat mis mee zijn. Of je mag kunnen zien dat het geleefd heeft, zeg maar.
Waar haal je de beelden vandaan, over het algemeen?
Eigenlijk door heel Burma. Ik koop bij kloosters. Dus stel een familie die heeft geld en die denkt op een gegeven moment van, nou, we willen een donatie doen aan het klooster voor een karma. Dus om in hun volgende leven weer beter terug te komen. Dan wordt vaak of een gelddonatie gedaan, of er wordt een boeddha gekocht, of die wordt gemaakt en die wordt aan het klooster gedoneerd. Dus alle kloosters en tempels die krijgen regelmatig beelden aangeleverd of gedoneerd. En die moeten een mooie plek krijgen. Dus er zijn ook beelden van 50 jaar oud of 100 jaar oud die dus weer verkocht worden. En met dat geld wordt weer iets anders gedaan. En zo heb ik toch door de jaren heen wat contacten gekregen in Burma. En de mogelijkheid om een aantal mooie beelden te kopen.
Ja, dus het is geen fabriekswerk wat mensen hier vinden.
Nee, ik heb ook wel een aantal nieuwe beelden die dus nieuw gemaakt zijn. Zoals hierachter bijvoorbeeld. Dit is een marmeren beeld. Er zit een holle ruimte in. Ik kreeg daar eens vraag naar. Mensen die zeiden een dierbare was overleden. En die zeggen, kunnen wij de as in een boeddhabeeld stoppen, de urn? Ik heb daarover nagedacht. Ik denk dat is eigenlijk wel een hele mooie gedachte. Dus toen ben ik naar Burma gegaan en heb ik van marmer een aantal beelden laten maken. En dit is er één van. Dus het is een boeddhabeeld met een sokkel waar een holle ruimte in zit. En dit is dus een nieuw beeld.
Ja, het ziet er ook best goed uit, vind ik.
Ja, het is een mooi beeld.
Aan de overkant zie ik weer een aantal boeddha's. Sommige helemaal de geoxideerde brons. Maar ook een Kuan Yin zit daar.
Ik denk dat omdat Burma, vooral in het noorden van Burma, heb je heel veel Chinese invloeden. En dat je daarom toch ook soms Kuan Yins of Chinese lachende boeddha's, dikbuikboeddha's, tegenkomt. Maar niet heel veel. En hiernaast enkele oude bronzen beelden. Hier zie ik er één, die heb ik particulier gekocht. Ook van mensen die zeiden, we willen graag een nieuwe boeddha. En we willen onze oude boeddha willen we wel afstand van doen.
Oh, dus ze vinden de oude minder mooi dan de nieuwe.
Ja, het is ook wel dat soms een oud beeld helemaal gerestaureerd wordt. En dan met nieuw bladgoud weer beplakt wordt. Soms zie je ook beelden, daar zitten verschillende lagen verf overheen. Want eerst is het bijvoorbeeld rood. En dan later wordt het goud. En als dat er na een paar jaar weer wat afbladdert, dan wordt het weer geel geverfd. En elke keer dat er iets gedaan wordt met een beeld, is dat voor je karma. Dat je dus weer in je volgende leven beter terugkomt. Ja.
Prachtig hoor, dit stel.
Ja, dit zijn ook een paar hele bijzondere beelden. Die komen uit een klooster. Ik heb ze samen gekocht. Hele grote bronzen beelden. En die, er was een klooster en die had geld nodig eigenlijk voor de reparatie. Er moest een nieuw dak komen. En toen hadden ze een aantal beelden, oude beelden, en die wouden ze wel verkopen. Dus een zittende bronzen Boeddha. En onderin het beeld staat, in het Burmees staat de naam gegraveerd van de familie die het beeld heeft laten maken en gedoneerd heeft aan het klooster.
Die is ook mooi, vind ik, die kleinere die daarnaast zit. Op een soort, ja, wat is het, een omgekeerde bel of zo?
Op een hele grote sokkel. Het is weer een bepaalde stijl. Dus we noemen dat de Mon-stijl.
Oh ja, het is ook een bevolkingsgroep.
Het is ook een bevolkingsgroep in het zuidoosten van Burma.
Waar stonden die beelden nou in het klooster?
Ze stonden niet meer op een altaar. Ze stonden in de warehouse.
Ja? Oh, die hadden ze al afgeschreven.
En ik denk dat dat kwam omdat toch de verf er wat afbladdert. En ze beginnen wat te oxideren. En dat er weer andere beelden waren. En als je in Burma een nieuw beeld doneert, dan moet dat op een goede plek komen. En als daar dan een beeld staat van een familie die al overleden is of die er niet meer is. Klinkt een beetje raar, maar dan wordt die toch vaak weggezet weer.
En heb je enig idee hoe oud ze zijn of niet?
Ja, de meeste beelden zijn niet antiek, hoor. Ik heb wel een paar echt antieke stukken. Maar mijn idee is eigenlijk een beetje om de beelden te kopen die leeftijd hebben. En sommige beelden zijn ook nieuw en sommige beelden zijn 50 jaar oud. En dan een paar stukken, die zijn echt heel oud. Maar ik vind het mooi als een beeld niet gemaakt is voor het toerisme, maar dat het origineel is en dat mensen dat ook echt gebruikt hebben. Burma is nog een van de meest boeddhistische landen in Zuidoost-Azië. Overal waar je op straat komt, zijn tempeltjes en pagodes. En mensen leven ook heel erg volgens het boeddhisme.
Dit is ook weer zo'n...
Ja, ook weer een kroonboeddha en met een hele grote kroon erop. Soms hebben de kroonboeddha's hele kleine kroontjes. En deze heeft een hele grote kroon.
En dit is wel weer een andere mudra, hè? Met die vingers.
Ja, de boeddha die houdt een vrucht in de handen. Zie je in het Tibetaans boeddhisme ook wel. De Mirambolan-vrucht. En dat is een geneeskrachtige vrucht.
Oh ja, dus dit is misschien een medicijn-boeddha dan?
Ja.
Een hoekje waar wat kleinere beelden staan.
De kleine beelden kwamen vaak bij mensen thuis vandaan. En het is vaak dat de grote beelden komen uit tempels of uit kloosters. Zullen we eens binnen kijken? Ik heb hier nog meer houten beelden.
Nee. Ai, een hoop te zien, zeg.
Het is vaak met mensen, als die voor het eerst hier komen, dat ze doen de deur open en dat mensen denken van, jee, wat is het veel.
Ja. Niet waar, ik moet kijken. Enorm veel.
Nou heb ik hier ook wel een aantal jaren over gedaan, hoor, om dit te verzamelen.
Ja, en mensen mogen gewoon vrijblijvend komen kijken.
Ja hoor. Er zijn hier ook wel monniken die komen en soms een middag gaan mediteren voor een beeld. Ik denk als je een mooi boeddhabeeld wilt kopen, dat kan ook niet even in 5 minuten. Dat is iets waar je voor een langere tijd naar kijkt. Ja, daar moet je ook de tijd voor nemen, denk ik. Daarom kunnen mensen ook altijd hier langskomen om eens rustig een middag te zoeken en kijken welke boeddha bij hun past. Ik heb heel veel huistempeltjes gekocht. Zoals hier. Dat zijn kleine houten kastjes. En die staan vaak bij mensen thuis en daar staat dan een boeddhabeeld in. Ze zijn belegd met bladgoud, maar dat goud dat bladdert er een beetje af. En het is een trend nu in Burma dat ze die oude huisjes verkopen. En dan kopen ze nieuwe aluminium tempeltjes met spiegeltjes en ledverlichting. En dat is veel moderner, dat is veel mooier.
En jij laat beelden ook wel restaureren, hè?
De kennis van beelden restaureren is daar nog. Hier kunnen we niet zoveel met de handen meer maken en restaureren. En niet zo netjes. Daar wordt dat van vader op zoon geleerd. En die traditie is daar nog heel erg.
De handwerkslieden gebruiken nog de oude technieken.
Ja, de beelden die nu ook nog worden gemaakt, gewoon nieuwe beelden, worden ook nog steeds op de oude, traditionele manier gemaakt.
Dat is leuk, op je website staan ook filmpjes die mensen kunnen bekijken. Over de werkwijze.
Ja, ook hoe
maar
ze...
deze die is heel lelijk aan elkaar geplakt hier en daar.
Ja, en eigenlijk zou dit nog heel mooi gerestaureerd moeten worden. Het is een heel mooi beeld. Hele mooie, rustige uitstraling.
Mooi gezicht.
Wel wat verweerd, maar het heeft een heel mooi gezicht.
Ze hebben soms een hele lieve, kinderlijke gezichtjes. Ja. Beetje babygezichtjes.
Ja.
He?
Toch gaat het eigenlijk allemaal om dezelfde Boeddha, hè?
Ja.
Ik vind dat de Burmese Boeddha-beelden over het algemeen een hele rustige en vriendelijke uitstraling hebben.
Ja, dat is waar. Ze hebben iets heel sereens.
Ja. Mensen vragen wel aan mij van welke Boeddha zou jij kopen voor mij? Dan zeg ik, ja, meneer of mevrouw, het gaat eigenlijk om wat u zelf mooi vindt. Wat iemand met een Boeddha-beeld heeft, dat is persoonlijk. Mensen zeggen wel eens, je hoeft niet zelf de Boeddha uit te kiezen, maar de Boeddha die kiest jou uit.
De beeldentuin in Espel is vrij toegankelijk. En ook via de website kunt u een kijkje nemen. Informatie daarover vindt u op boeddhistischeomroep.nl.
De barmhartige Samaritaan tilde die man die langs de kant van de weg lag toch niet op een ezel, omdat hij dacht, nou dan ga ik de rest van mijn leven met die man op een ezel rondrijden. Lekker. Not.
Dag in dag uit worden we via de media om de oren geslagen met miljoenen en miljarden. Het lijkt alleen nog maar te draaien om cijfers. Maar waar hangt ons geluk eigenlijk van af? En hoe zou de ideale maatschappij eruit moeten zien? In de aanloop naar de verkiezingen praten we volgende maand uitvoerig met Job Cohen, Jan Marijnissen, Jan Terlouw en Jacobine Geel.
Met name de harde rechte flank, die heeft zoiets van, ja, als het CDA weer gaat voor de hulp aan mensen die het allemaal niet zelf kunnen redden, nou ja, dan zijn ze helemaal weg. De heksen, Peetoom en Geel, laten ze alsjeblieft hun bezemstelen pakken en wegvliegen.
Zenbeoefenaar Dirk Beemster is een fanatiek wandelaar. De afgelopen jaren wandelde hij een 6000 kilometer lange pelgrimsroute bij elkaar, die hij het Jizo-pad heeft genoemd en die voert langs boeddhistische kloosters in Europa. Maar het begon ooit met wandelen in de omgeving van zijn woonplaats Hoorn in Noord-Holland. En daar speelt zich ook het volgende korte verhaal af.
Wandelen in de Wochmeer. Ben je verkouden, Peter?
Nee, ik ben gisteravond doorgezakt.
Weer dronken? Ben je weer begonnen?
De hele week al. Ik kan de eenzaamheid niet meer harden.
Peter kijkt me niet aan, schijnt beschaamd te zijn en laat zijn blik uit het raam van de coupé dwalen.
Lammetjes in een lentegroene weide rennen bang weg als de trein naar Omdam over de rails hen voorbij dendert. Hun wollige moeder staart dommig naar een doodpunt in de verte, terwijl de kleintjes elkaar gulzig verdringen om zich te laven aan haar voedende lijf. Het zou best kunnen dat de ooi niet eens weet dat ze drinken. Misschien weten schapen helemaal niks. Zo kijken ze althans wel uit hun ogen. En mochten ze wat weten, eenzaamheid kennen ze sowieso niet. Dat schijnt voorbehouden aan mensen. Waren we maar dier. Geen taal, geen probleem. De twee vijftigers op weg naar het wandelpad over de Zomerdijk van de Wochmeer kunnen probleemloos een aantal woorden verzinnen voor de gevoelens rond eenzaamheid. Verveling, neerslachtigheid, zelfhaat, levensmoe en nog veel meer. Maar altijd te veel. Ik hou het niet meer. Denk je dat door te gaan drinken dat je dat dan wel houdt? Geen antwoord. Wanneer ik na 30 boerenhekken te zijn overgeklommen nog steeds de zware pijn van Peters bekend is met mijn tors. Verdorie, hij heeft een jaar droog gestaan. Zijn maag kan het niet hebben. Hij tekent zijn doodvonnis. Wat kan ik doen? Ik kan niks doen. Realiseer ik me dat er nog 30 hekken genomen moeten worden voordat de tocht is voltooid. Hindernissen. Er komt geen eind aan. Nou ja, misschien op het definitieve eind, alhoewel zelfs dat niemand met zekerheid kan zeggen. Het pad is rijkelijk voorzien van opstapjes, minstens een halve meter hoog. Het liefste
zouden we deze barrière zonder moeite willen nemen. Tja, voor sommigen, mensen met korte benen of adem, is zo'n route gewoonweg niet te bewandelen. Wij zijn ervaren stappers. Alleen voor het rauwe leven in de stad ontbreekt ons wel eens lange adem. Tijdens de wandeling kom ik niet terug op het heikele punt van de terugval in alcohol. Meer uit respect dan uit angst. Ieder heeft uiteindelijk een onvervreemdbaar recht om zelf te kiezen voor de invulling van het bestaan. Evengoed is het mij droef te moede. Peter vindt, net als andere mensen, moeiteloos de leugens die hij kan gebruiken om zijn gedrag en denken te rechtvaardigen, zoals hij ook heel makkelijk de uitvluchten en smoesjes verzint om zijn leven kapot te maken. Wat erg toch. Maar ja, het is makkelijk praten als je zelf relatief gelukkig bent en je eenzaamheid met een partner kunt delen. Peter heeft lentekriepels, maar er is niemand die hij kan kietelen. Er is alleen maar een gekmakende hunkering. Een vlucht in de drank is dan begrijpelijk, maar de ellende is dat je juist daardoor dieper in een vernietigende kolk omlaag wordt gezogen. Wat moet ik doen? Wat kan ik doen? Moet ik elke dag met hem gaan wandelen om hem zo uit de kroeg te houden? Hoe breng ik het hem aan zijn verstand? Heer, geef wijsheid. Zo te voet gaande wordt de tocht voor mij bijna een pelgrimage, een smeekbede. Natuurluurs die in de lucht over elkaar buitelen, de uit de wal opvliegende eendenpaadjes, de met hun pootjes op het water slaande wegvluchtende waterhoentjes, een buizerd, alles pit mee. Over 2 weken staat hier alles in bloei. Ik wijs naar de uitgestrekte, nu nog grijs-groene tulpenvelden. Loop je dan weer mee? We lopen verder. Stap voor stap van dam tot dam. We praten over koetjes en kalfjes, alhoewel die nu nog op stal staan. Even genieten van dit moment. Weg van de rumoerige en overspannen catastrofewereld waar overvloed en onbehagen hand in hand gaan. Overvloed en onbehagen? Pardon? Nog even en het rondje is volbracht. Station Opdam daagt. Met een zucht van verlichting gaan we op een met gravity besmeurde bank zitten. Ik denk dat ik maar even een tukkie ga doen als ik thuis ben, zegt Peter. Ik glimlach. Wat zou ik anders moeten doen?
U hoorde Dirk Beemster. Meer informatie over het Jezelpad vindt u op onze website. Door op vakantie te gaan, denken veel mensen te ontsnappen aan de alledaagse sleur. Maar lukt dit ook? Peter Meijbes stelde die vraag aan theologe Christine Justaert, die aan de Katholieke Universiteit van Leuven is gepromoveerd op het onderwerp ontsnappen. Ze gaf haar dissertatie de titel Zen en de kunst van het ontsnappen. Hoewel zelf geen boeddhiste, liet ze zich wel inspireren door het boeddhistisch gedachtegoed en door de Franse filosoof Gilles Deleuze. Justaert komt tot de conclusie dat het hoog nodig is om ons te bezinnen op onszelf en de relatie die we hebben tot de dingen om ons heen.
Het was mij niet te doen om het gewone ontsnappen, zoals mensen, zeker nu aan het begin van de vakantie, wel eens in hun hoofd hebben. Dus ontsnappen aan de drukte van het werk, eventjes de batterijen terug opladen in het buitenland, een fijne vakantie. Ik zocht naar een fundamentelere vorm van ontsnappen. Een ontsnappen die, om het kort te zeggen, eigenlijk een vorm van desubjectivering inhoudt. Dus dat wil zeggen, een ontsnappen aan het subject zijn, aan de manier waarop wij als subject in de wereld staan. Ja, een manier van kijken eigenlijk die wij gewoon zijn, die ons wordt opgelegd door de cultuur ook. Het is een manier die altijd een soort van afstand inhoudt. Dus dat wil zeggen, de afstand die ik heb als subject versus de wereld, versus alle andere objecten. En wat doe je dan als subject? Je hebt die afstand en die gebruik je eigenlijk om alles rondom je heen te definiëren, te bepalen, in categorieën op te delen en zo eigenlijk in te delen en te begrijpen, te kunnen vatten. Dat is eigenlijk de normale westerse manier, denk ik, om in het leven te staan, die binnen de filosofie het representatiedenken genoemd wordt. En in het woord representatie hoor je al representatie, het voorstellen. Dus je zet je voor iets. Ten opzichte van een object eigenlijk verhoud je je als ik, als subject, van op een afstand. Dit brengt met zich mee, noodzakelijk eigenlijk, een soort van scheiding tussen de werkelijkheid, het zijn in het algemeen, en het denken. Dus je neemt met je verstand eigenlijk, je denkvermogen, een afstand ten opzichte van de wereld die je dan objectiveert, opdeelt in objecten om die zo te kunnen vatten. Dus wat men eigenlijk wil doen, is die afstand die gecreëerd wordt tussen het ik, het subject, en de wereld of de objecten teniet doen. Daarom zeg ik dat het gaat over een soort van desubjectivering, een ontsnappen aan het ik eigenlijk, een vorm van ontsnappen die dus veel dieper gaat dan eventjes weggaan uit de wereld waarin je je altijd bevindt en er daarna naar terugkeren. Want in feite denk ik dat de vorm van ontsnappen die wij meestal voor het oog hebben, eventjes weggaan, batterijen opladen in een resort of zo en dan terugkomen, je behoudt dan dezelfde logica. De logica van subject-object en de logica van ik als subject gebruik de wereld, maak gebruik van dit resort om hier te rusten en om te bezinnen eventueel. Maar de logica blijft behouden. Die afstand tussen het ik en de wereld blijft zo. En wat ik wou verduidelijken ook aan de hand van het boeddhisme en wat ik ook denk dat, ik heb dat onderzocht een beetje binnen het zen-boeddhisme, wat daar effectief gebeurt, of wat de bedoeling zou zijn, is echt een vorm van ontsnappen aan het ik. Dus het ik afleggen. En dat is iets helemaal anders uiteindelijk dan eventjes ontsnappen. Zo. Ja, dat zou iets zijn wat ik dan escapisme noem, eerder dan het boeddhistische ontsnappen. Het boeddhisme eigenlijk zocht, was een veel meer directe manier. Een manier waar denken en zijn eigenlijk samenvielen. Van het boeddhisme wordt vaak gezegd dat het de bedoeling heeft om te stoppen met denken. Maar ik zou dat eigenlijk liever interpreteren en ik denk ook dat het niet gaat om volledig stoppen met alle verstandelijke vermogens, maar dat het gaat over een bepaalde manier van denken wel te stoppen. Namelijk dat representatiedenken. Hoe kan je eigenlijk afstand nemen van je eigen ik? Hoe kan je zomaar al die identiteitslagen die je doorheen de jaren hebt opgebouwd en hebt moeten opbouwen ook afleggen? En ik vond in het boeddhisme wel inspiratie daarvoor. Ook in bijvoorbeeld de Franse filosoof Gilles Deleuze, die echt een pleidooi hield om je als mens of als individu naar de marges te begeven. In de zin van ja, langzaamaan je identiteit af te leggen. Probeer te ontsnappen aan de krachten, de machten die ons dagelijks leven eigenlijk beheersen. En in die zin is het wel passend om dit aan het begin van de vakantie te zeggen, dat daar nood aan is. Niet naar een oppervlakkige, zogezegd, escapisme, wat natuurlijk het is altijd nodig om uit te rusten en zo, maar naar een fundamentelere verandering. Ik heb mij in het bijzonder bezig gehouden met Gilles Deleuze, een Franse filosoof die in 1995 gestorven is, maar die tegenwoordig eigenlijk heel populair is in allerlei domeinen. En hij heeft altijd heel positief geschreven over het Oosten in het algemeen. Hij heeft geen studies gemaakt of zo over het boeddhisme, maar over wat hij noemde dan de Oosterse logica, de manier van denken, die veel minder poogt om alles in categorieën op te delen, maar veel meer het zijn als dusdanig tot expressie laat komen in plaats van dat proberen te beheersen. Want daar was het de leuze wel om te doen, om het zijn of het leven, voor hem is dat hetzelfde, te bevrijden. Het is niet zo dat hij zich bezighield met meditatie of met rituelen of zo, zeker niet. Maar het was hem eigenlijk te doen over logica's, over andere manieren van in het leven te staan. En ik denk ook dat dat voor ons Westerlingen daarom ook aantrekkelijk is. Omdat wij sowieso wel minder voeling hebben met, bijvoorbeeld in het Tibetaanse boeddhisme heb je toch heel veel rituelen en beelden ook. En dat is iets verder van ons afstaat, denk ik, omdat dat behoort tot een cultuur die ons helemaal niet eigen is. Maar de logica zelf die erachter zit, zou wel eens interessant kunnen zijn voor een soort van transformatie die wij eigenlijk verlangen, maar die ons belet wordt eigenlijk om die te realiseren door de manier waarop ons leven nu ingericht is. Het representatiedenken op zich heeft als voor- en nadeel dat het werkt. Denk maar aan de positieve wetenschappen. Dat is een manier van denken waarmee we echt enorm veel vooruitgang geboekt hebben, zo gezegd. Maar aan de andere kant mis je enorm veel dingen en moet uiteraard ook de vraag gesteld worden van waar heeft die vooruitgang ons nu gebracht in de manier waarop wij met elkaar omgaan, met het leven omgaan en met de planeet omgaan. En daar denk ik op dat punt, zowel Deleuze als het boeddhisme, ja, heeft ons heel wat te bieden, denk ik.
Meer informatie over Christine Justaert vindt u op onze website. Rob Komala is geboren in Indonesië en beoefent al meer dan 40 jaar Sumi-e, een aan het Zen-boeddhisme gelieerde schildertechniek. Hij is tevens oprichter van de Sumi-e Academie in Amsterdam, waar allerhande cursussen en workshops worden gegeven. Fred Galen zoekt Komala op in zijn atelier aan de Weesperstraat in Amsterdam en vraagt hem: wat is Sumi-e precies?
Sumi-e is een term in de Japanse taal. En Sumi-e betekent schilderen met ink. En in feite is Sumi-e schilderen met ink, penseel, water en rijstpapier. En Sumi-e wordt dus geschilderd alleen met ink, omdat men de filosofie heeft van met zwart en de tinten van zwart door te verdunnen met water naar allerlei grijstinten, moet je een levendig beeld kunnen maken. Het gebruik van kleur, zoals men in het Westen doet, is alleen maar om het leuk te maken, maar dat verdoezelt de essentie.
Nou, schrijf je op de website dat er een soort relatie is met boeddhisme en taoïsme, hè? En het beoefenen van Sumi-e.
De relaties met boeddhisme en taoïsme is gekomen omdat de oorsprong van deze schildertechniek is in China. En toentertijd waren de monniken eigenlijk de enige geleerden en alleen de religieuze leiders en de politieke leiders. Die hebben dan mogelijkheid om dingen te schrijven, te kalligraferen. En die zijn dus naar Japan gegaan vanwege allerlei politieke wrijvingen en misschien ook uit nieuwsgierigheid, wat is er aan de overkant. En in Japan heeft in die periode eigenlijk nog niet een schrift. En dat hebben ze dus eigenlijk overgenomen van die Chinese monniken. En doordat het door religieuze leiders is meegenomen, wordt het dus ook een soort verbintenis ontstaat er dan tussen de religieuze leiders in Japan en de techniek van kalligraferen en schilderen.
Ja, maar je noemt dan ook op die website een paar elementen die daarop wijzen, zoals yin en yang, als zwart en wit.
Yin en yang is ook uit China oorspronkelijk en dat is dus het balans tussen het zwarte en het witte gedeelte van het leven. Dat passen ze toe in de schildertechniek. Ze waarderen het wit wat je openlaat van het papier als een deel van het schilderwerk. En als je in het Westen een schilderij, een aquarel maakt en je laat een deel wit, dan zegt de toeschouwer van, het is nog niet klaar. Daar moet nog wat op. En wij zeggen van, wit heeft ook een waarde, wit heeft een functie. En het wit en het getinte tot zwart toe moet in balans blijven. Dat is yin en yang.
En qua voorstellingen, zijn dat vaste voorstellingen eigenlijk?
Er is een soort systeem wat de Chinezen hebben bedacht, duizenden jaren terug. En die hebben ze dus meegenomen naar Japan en die proberen we nu te volgen. Dat is een systeem om te proberen 4 thema's te schilderen. Dat lijkt op vingeroefeningen voor een pianist die net begint. Dan moeten ze bepaalde handelingen kennen met hun vingertjes. En dan kunnen ze dus bepaalde eenvoudige melodieën spelen daarmee. En zo doen ze ook met Sumi-e. Je hebt de bamboe, de chrysant, de orchidee en de bloesem. Als je die 4 thema's probeert, beoefent en oefent, en het lukt aardig zoals je het zelf denkt, wat steeds verbeterd wordt door jezelf in feite, dan beheers je eigenlijk alles. Want in die 4 thema's zitten alle penseelstreken die je dan gebruiken kan voor whatever je wil uitbeelden.
Ja, je schrijft ergens ook op de website dat die 4 heren, hè, zoals het dan heet, dat je die ook kunt gebruiken om de spieren een beetje los te maken.
Ja, dat klopt, ja. Omdat je dus getraind bent om die 4 heren zeg maar, uit te beelden, gebruik je dat ook als je dus een demonstratie moet gaan doen. Dan gebruik je dus ook die 4 afbeeldingen even op te zetten in schets om erin te komen. Een sporter heeft een warming-up nodig. Nou, een schilder ook. En dan zijn die 4 heren een mooie oefening om je spieren los te krijgen en om je gedachten te helpen concentreren. En in feite te mediteren richting het kunstwerk wat je wil maken.
Heel bekend zijn natuurlijk die landschapstekeningen met allemaal kliffen en rivieren en water en zo.
Die landschapstekeningen heeft de functie van die tekeningen hier vroeger dat een tekenaar maakt van een soort reportage van een situatie ergens. Maar hun perspectief is gestapeld, want ze beelden ook uit wat achter de berg zit. Een beetje helikopterview van het geheel en niet de horizon op de ooghoogte van de mens zoals het hier in het Westen gaat. En in zo'n landschap ten beeld ook alles uit. Van dat daar in de hoek nog een riviertje zit. En onder aan de riviertje, aan de bank, zetten ze een paar huisjes, een paar mannetjes nog erbij. Dus ze vertellen het hele verhaal compleet.
En speelt abstractie een rol er nog in?
Abstractie speelt in die soort voorstellingen helemaal geen rol. Het is wel vereenvoudigd. Dat we zeggen, als ze een bos zien, dan schilderen ze misschien 5 bomen. Maar abstractie zoals wat Picasso uitbeeldt, dat gebeurt dus niet.
Maar bijvoorbeeld een cirkel?
Een cirkel is eigenlijk wat de Japanners doen. Dat is een soort vorm van concentratie. Dat is een meditatievorm die ze dan schilderen. Want dan moet je het begin en het einde aan elkaar kunnen koppelen. En dat kan je doen als je erop concentreert. Als je het slordig doet, dan wordt het geen cirkel. Dan zijn de twee punten niet verbonden. En om dat te bereiken heb je dus concentratie nodig. De meditatie nodig. En weten hoeveel inkt heb ik in mijn penseel. Wat voor penseel ik toevallig in mijn hand heb. En hoe groot ik die schilder kan tekenen in één beweging. Dat ze dus niet halverwege of driekwart ervan ineens het inkt opraakt. En dan het einde niet bereikt.
Dus je moet ook een vaste hand hebben, hè, wat dat betreft.
Je moet een redelijke vaste hand hebben. Al is een trilling van je hand ook een trilling uit jezelf.
Maar krijg je dan niet vaak de vraag van waar zit nou de creativiteit eigenlijk in? Je zei toen net van dat trillen is iets voor jezelf eigenlijk. Ja, hè? Ja. Maar is dat dan de creativiteit?
Dat kan je beschouwen als je creativiteit. En de creativiteit zit ook van hoe beeld je het uit? Want bijvoorbeeld, vorige keer hebben we dus vissen geprobeerd uit te beelden. Dan geef ik eens een demonstratie van, zo schilder je een vis. Je begint hier, eindigt daar, ga daarna dit doen, dat doen enzovoorts. En het resultaat daarvan is dat mensen dat oppakken, proberen en een vel vol die streek zitten neer te zetten. Maar uiteindelijk gaan ze iets anders uitbeelden, want ze hebben dan tijdens het oefenen iets in hun hoofd opgebouwd, iets in hun ziel opgebouwd van, aha, dit werkt zo in mijn hand, dat kan ik doen en dit ga ik doen straks. Dus oefenen, oefenen, oefenen en dan een groot schoon vel papier, zei ik dan. En dan komen bij 4 mensen 4 verschillende vissen uit. De ene langwerpig, de andere dik, de andere bol en de andere de helft. Wat ook kan, want het beeld wat er als eindresultaat tevoorschijn komt, daar ziet men een vis in. En het bestaat uit een brede streep, 2 dunne streepjes, een oog en een andere punt in feite. Want sumi-e is oorspronkelijk calligrafie. Het wordt eigenlijk geschilderd met strepen en stippen. Je gaat dus niet arceren, invullen, schaduwtjes bedenken en zoeken naar dit is licht en dat is donker. Nee, het wordt eigenlijk geschreven. Dus een sumi-e schilderij of een Chinees schilderij wordt eigenlijk uitgebeeld door strepen en stippen. Je tekent en je schildert niet een onderwerp, maar je beschrijft een onderwerp eigenlijk. Er zijn dus 4 kostbaarheden voor een sumi-e schilder. En dat is dus penseel, de inkblok en de inksteen en het papier. Want de ink is niet vloeibaar. Oorspronkelijk ga je die ink dus van een blok wrijven op die inksteen, zodat je ink maakt. En die werkzaamheid van ink wrijven, dat wordt vaak gebruikt door de schilder om te mediteren, om te concentreren op wat hij op papier gaat zetten.
En dat blokje, dat heet eigenlijk de sumi, hè?
Ja, dit inktblokje heet dus de sumi-blokje. En dat is eigenlijk roet die ze mengen met een soort olie. En dat wordt dan in blokjes gevormd, omdat het gemakkelijk mee te nemen is.
Is het zoiets als houtskool?
Het is zoiets als houtskool, ja. Wat voor soort hout ze daarvoor gebruiken, weet ik niet. Ik heb ook nooit documentatie gezien van hoe dit gefabriceerd wordt. Mogelijk is het een soort familiegeheim van iedere familie of zo die zulke dingen fabriceren. Dat weet ik niet. Nou hebben we hier in het Westen natuurlijk voor het gemak van zo'n cursus Oost-Indische ink die je in een flesje kan kopen. Want dan verlies je geen tijd. Hè? Wat de mensen niet kunnen begrijpen. Ik kom om te schilderen, waarom moet ik nou even ink maken? Kan je niet ink kan en klaar kopen? Dat maken van ink is een soort voorbereiding. En dat vertel ik wel aan de cursisten en dat begrijpen ze ook wel. En de meesten gaan ook na zo'n cursus inderdaad van alles aanschaffen en proberen dat ook uit. En ik denk dat de mensen die serieus daarmee bezig willen zijn, die zullen dat ook herkennen als, ja, ik krijg mijn rust. Want ik wil ink maken en ik moet bewegen, ik moet wrijven, anders komt er geen ink. En ik moet zoveel gaan wrijven, want ik wil zo'n landschap maken of ik wil zo'n tafereel gaan maken. Je gemoedsrust sturen naar de situatie wat je wil.
Maar hoe krijg je nou die grijstinten? Hè? Want neem aan dat je daarvoor verschillende oplossingen nodig hebt.
Grijstinten krijg je door het zwarte natuurlijk te verdunnen. Maar dat krijg je automatisch omdat je je penseel altijd eerst nat maakt met water. Want als een penseel droog is, zoals deze, dan ziet het er niet naar uit. Dan ziet het als een borstel echt. Maar zodra je dit in water doopt, dan krijgt het een punt. En op het moment dat je het puntje in de zwarte inkt doopt, dan zorgt het penseel dat die inkt eigenlijk zelf naar boven kruipt met het water mee. Dat je dus eindelijk allerlei tinten grijs in je penseel al hebt. En ervaring doet dus de handeling dat je dus het penseel weer in de inkt doopt om weer zwart te krijgen. Of nog een keertje in water doopt om het lichter grijs te krijgen.
En dan het vierde onderdeel is het rijspapier. Hè?
Het rijspapier heb je in verschillende kwaliteiten ook. En de kwaliteiten bedoel ik dus in dikte en in absorberen. Die worden gemaakt van rijst. En dat wil dus zeggen niet rijstkorreltjes, maar de stengels van de rijstplant. En je hebt ook soorten papier, die worden ook rijstpapier genoemd, maar die worden gemaakt van de bast van de moerbeiboom. En dan nog van andere soorten vezels. En die zijn, als ze droog zijn, het papier, is dat heel sterk. Maar zodra het nat is, is het heel gevoelig en heel teer. En dat is dan ook de kunst om die tere kwaliteit van rijspapier waarop je schildert in ere te houden en ermee te werken.
Nou, beoefende u het al meer dan 40 jaar. En bent u nu een meester erin?
Nee, een meester word je nooit, naar mijn idee. Nou is inderdaad, het Westen heeft dus allemaal van die rangorders en diplomaatjes en dan kan je dus eentje hangen aan de muur. Ik ben meester in dit en dat. En ik vind zelf, een meester worden, dat wordt bepaald niet door jezelf of door een cursus te volgen of bij iemand in de leer gaan. Een meester word je dus als de mensen van buiten het aanschouwen en zeggen van, ja, dit is dan toch een niveau hoger dan de meeste mensen. Maar ik geloof niet in dat ik een meester genoemd moet worden. Ik kan het misschien beter dan de anderen, maar ik zeg altijd van, ik heb misschien meer geoefend dan u. Zo zit het in elkaar.
Meer informatie over Rob Komala en Sumi E vindt u op onze website. Thank you. Deze maand is Lama Kwenga uit Bhutan op bezoek in ons land. Hij is hier op uitnodiging van de Free Mind Foundation en aan de telefoon is nu organisator Maarten Barkhoff. Wie is deze lama?
Dat is een lama uit het oosten van Bhutan, uit het stadje of gehuchtje eigenlijk Kanglung. Hij is lama en kenpo en hij is de jongste kenpo op het moment in Bhutan van 32 jaar. En hij is hoofd van een boeddhistisch instituut. Het is zo dat ik hem tegengekomen ben toen ik zelf op reis in Bhutan was. En op het eind van mijn reis ben ik 4 dagen in zijn school en in zijn klooster geweest. En daar heb ik persoonlijk les van hem gehad. Ik vond zijn manier van lesgeven uitermate helder en prettig. En om een lang verhaal kort te maken, we hebben dus contact gehouden en ik heb hem uitgenodigd.
Jullie organiseren meditatiesessies de komende week nog, hè?
Ja.
Zowel 's ochtends als aan het eind van de middag. Geeft de lama dan ook een soort teaching, een soort les?
Nou, het zijn korte meditatiebijeenkomsten in de Hortus van Nijmegen. Bijna iedere ochtend om 7 uur 's ochtends en om 5:30 's avonds. Ze duren een uur, dus heel veel kun je er niet doen. Maar de opbouw is ongeveer als volgt. Van de lama die geeft meditatie-instructie. We gaan gezamenlijk mediteren en vervolgens is er tijd voor vraag en antwoord. En dat herhalen we dan ook nog 1 of 2 keer. En op die manier is een uurtje gauw voorbij.
En is het trouwens voor iedereen toegankelijk, ook voor mensen die geen meditatieervaring hebben?
Ja, het is voor iedereen toegankelijk, omdat we een heel eenvoudige meditatie doen. Heel eenvoudig letten op de adem, het volgen van de adem. En het blijven in het hier en nu, blijven in het moment zelf. En de manier waarop hij het uitlegt is dusdanig dat echt iedereen het kan volgen. En dat is ook eigenlijk de doelstelling van onze stichting. We willen methoden en technieken uit het boeddhisme toegankelijk maken voor de westerse mens en dan zo laagdrempelig mogelijk. Er zijn genoeg organisaties al met mediteerders die 10 jaar of langer bezig zijn, die een eigen centrum hebben met een eigen lama of roshi of meester. En wat wij graag willen is methoden en technieken vanuit het boeddhisme beschikbaar maken voor een wat ruimer publiek. Dus we vinden het juist fijn als mensen komen die wat minder ervaring hebben, zodat zij ook kennis hiervan kunnen nemen.
En jullie doen dat in de Hortus in Nijmegen, dat is dus buiten. Dat is met deze zomer best een stoere onderneming. Waarom specifiek daar?
Nou, dat is ook weer toevallig. Ik ben daar zelf als vrijwilliger een poosje werkzaam. En het is een ontzettend mooie plek, heel rustgevend, met mooie bloemetjes, met fantastische planten, heel divers. Dus het is eigenlijk een soort oase in Nijmegen, een heel mooie plek. En met dit weer, deels zitten we inderdaad buiten als de zon schijnt. Dat kan zijn op de rots, op het alpinum, zoals het daar heet. Of bij een vijvertje onder grote beukenbomen. Maar als het regent, dan is er ook een grote tent. Een soort circustent die voor muziekuitvoeringen gebruikt wordt. Dus dan kunnen we onder een dak zitten. En als het echt slecht weer is, dan is er ook nog een grote kas, dat we echt helemaal beschut binnen kunnen zitten. Zij het toch wel door de ramen in contact met de natuur en met de omgeving. En dan zitten we toch nog een klein beetje buiten.
Maarten, mag ik je hartelijk danken voor je bijdrage en heel veel plezier nog met alle activiteiten in de komende tijd.
Graag gedaan, dank je wel.
U hoorde Maarten Barkhoff. En meer informatie over het bezoek van Lama Kwenga vindt u op onze website. Tot zover dit eerste uur van Hemelsbreed. Straks zijn we bij u terug met zangeres Linde Nijland, die een paar jaar geleden in contact kwam met een trio uit Bhutan. Samen speelden ze voor de Bhutanese koning en zometeen vertelt Linde over haar ervaringen. Graag tot zo.
Het weekend van Radio 5.
Welkom bij het tweede deel van Hemelsbreed. Eind 2008 maakten de Nederlandse volkszangeres Linde Nijland en gitarist Bert Ridderbos een reis over land van Nederland naar Bhutan. Onderweg kwamen ze onder meer door Servië, Iran en Pakistan en maakten ze muziek met traditionele muzikanten. In Bhutan traden ze zelfs op bij de kroning van de Bhutanese koning, waar ze de bijzondere zangeressen van het trio Druk Yul ontmoeten. Afgelopen winter was Druk Yul in Nederland voor een tournee, wederom met Nijland en Ridderbos. Ik ontmoette de muzici in het Friese dorp Veenwoude, waar ze een concert gaven in het historisch cultureel centrum De Schierstins. It's a good time to go. And I'll be leaving no sign. We've played out the scene and the lies in between. Now the journey is mine. Mijn naam is Linde Nijland. Ik ben folkzangeres en liedjeschrijfster.
En nu kunnen mensen jou kennen van het duo Yggdrasil. Want daar heb je lang mee getoerd, hè?
Ja, meer dan 15 jaar.
En verschillende cd's opgenomen ook.
Ja, verschillende cd's opgenomen, maar ik heb ook verschillende solo-cd's gemaakt. Onder andere een eerbetoon gebracht aan de legendarische folkzangeres Sandy Denny. En zo heb ik Bert Ridderbos leren kennen, met wie ik nu al een aantal jaren intensief toer.
Kom je nu van de Engelstalige folk ineens op de Bhutanese muziek terecht?
Ja, dat was voor mij ook een verrassing. Ik ben eind 2008 samen met Bert Ridderbos over land van Nederland naar Bhutan gereden per Land Rover. Dat is een hele onderneming. We waren namelijk gevraagd om daar op te treden bij een groot concert ter ere van de kroning van de vijfde koning. Nou, dat is een fantastische gelegenheid. Maar we hadden bedacht dat de weg er naartoe, dat het net zo belangrijk was. En we kwamen door allerlei prachtige landen. Dus we hebben onderweg muziek gemaakt met traditionele muzikanten. Onder andere in Servië, in Iran, India en dus uiteindelijk in Bhutan. En de hele reis is gefilmd en alles is vastgelegd. En er is een DVD en een CD van verschenen. Een wereldreiziger die al heel veel reizen had gemaakt, die heeft ons daar dus voor gevraagd en ook onze reis bekostigd. Ja, het is eigenlijk een heel absurd verhaal. Dus je speelt ergens in Groningen in een mooi kerkje en er komt een man naar je toe en die zegt, wil je optreden bij een groot concert ter ere van de kroning van de vijfde koning van Bhutan? Ik zei die avond tegen Bert van, of die man is volslagen gek of dit is gewoon misschien wel het mooiste voorstel van mijn leven.
En hoe gaat dat dan precies in zijn werk? Want ik kan me voorstellen dat jij niet bekend bent met het repertoire of de precieze stijlen van al die verschillende landen. Ik zag een foto ook van jou tijdens een optreden in New Delhi met een aantal Indiase muzici. Ja. Hoe kan je zo snel dan al met die mensen een concert geven?
Het was een uitdaging, maar het belangrijkste is denk ik dat ik goed kan luisteren. En ik heb dus onder andere in het Servisch gezongen en in Bhutan en in Bhutanees. En ik heb dat puur fonetisch gedaan, dus op klank geleerd. En ik heb jarenlange ervaring met zingen en ook met samen zingen. En ik weet zo te zingen dat ik niet afwijk van hun zang. Dus ik voeg mij, als het ware. En ik voeg er ook af en toe wat subtiels, wat linde aan toe. Maar op een subtiele manier.
Hoe was het voor jou om in Bhutan te zijn?
Nou, het is een heel bijzonder land. We hebben dus 2 maanden gereisd. En toen zijn we daar maar een week geweest. Maar het heeft echt een onvergetelijke indruk achtergelaten. Allereerst de bergen al, dat is fenomenaal. Ik heb nog nooit zulke reusachtige bergen gezien. Maar ook de ontmoeting met de Bhutanese zangeressen van Trio Druk Yul, waar ik vanavond ook mee optreed, dat klikte enorm. Eigenlijk wist ik niets van het land van tevoren. Ja, dat het een boeddhistisch land was. De beide landen zijn even groot. Bhutan heeft maar 600.000 inwoners. Maar het gekke was dat het wel een soort thuiskomen was daar. En dus ook het contact met de zangeressen voelde gelijk heel vertrouwd. En er is gewoon een vriendschap ontstaan. Het is natuurlijk een land wat heel erg tot de verbeelding spreekt door het bruto nationaal geluk. Wat ik geloof de vorige koning heeft ingevoerd. Ik merk nu wel, dus in het contact met de zangeressen, merk ik wel dat ze boeddhistisch zijn. En dat dat hun achtergrond is. En dat ze dingen op een bepaalde manier interpreteren.
Jullie zijn vanmiddag naar de stupa in Hanthem geweest. Ja. Dat was een heel bijzondere ervaring, ja, hè? Vertelde je.
Ja, we zijn dus nu, we hebben een tour van 8 concerten met ze. Het is allemaal heel intens en zo. En op Lamo, de oudste zangeres, die hoorde van ons dat er een stupa was in Hanthem. We waren er zelf ook nooit geweest. En ze zei gelijk van, oh, daar wil ik heel graag naartoe. En dan wilden ze gaan bidden. En vandaag sowieso, want het blijkt vandaag de verjaardag van hun koning te zijn. De koning van Bhutan is heel erg geliefd en staat ook heel dicht bij het volk. De koning maakt bijvoorbeeld ook af en toe voettochten van dorp naar dorp. En ja, zij zijn ook officiële koninklijke zangeressen. Ze hebben dus speciaal voor hem een prayer of een lied gecomponeerd. En die wilden ze dan bij de stupa vandaag gaan zingen. En wij hebben dat ook vastgelegd, want de filmer die op de reis naar Bhutan mee was, Hans Meerman, die was er vandaag, kon hij er ook bij zijn. Dus die heeft gefilmd dat zij dat daar zingen met de lama erbij die in de stupa woont. Je komt dan in Friesland ergens, er staat een kerk, er staat een oude molen en dan heb je ineens een stupa. En daar woont dus al 35 jaar een Tibetaanse lama voor de wereldvrede. Een man, ik geloof dat hij nu in de 80 is. Ja, ik ben zelf opgevoed door een antroposoof en een atheïst. Dus ik heb het allebei in me, zeg maar. Maar ik sta wel heel erg open voor, ja, eigenlijk van alles. En ik hou van die mensen. Ik hou van die zangeressen. Het zijn mijn vrienden. En ik vond het zo bijzonder en ontroerend om erbij te mogen zijn. Terwijl zij daar aan het bidden waren. En ik kreeg echt kippenvel ervan. Dat was echt prachtig.
We are three Bhutanese from Bhutan. My friend Namkhal Lhamo and my friend Pema Samdrup and I am Lhamo Drupa. We are called Trio Drukhil.
So, and now we are just watching a video. It was made this afternoon. And where are you singing here?
Oh, this is a place called Karma Delek Choling. It's in the Friesland, and we really wanted to go there and see the stupa. And our friends like Arnold, Lauka, Linda, Bert, and Hans were so kind to take us there and to do some filming about the monastery.
Today is our fourth king's birthday. And then we would like to wish him a very long life. We want to pray for him. So this is the special prayer that we composed for him to stay for a long life. And we are so happy to have a king like him. And we are very blessed with our king. So we would like to thank him in the form of singing. So this is the way we sang in that stupa.
What will be the program tonight? Will it be all Bhutanese songs?
No, it will be mixed program, wherein Linda and Bert will be singing and playing, wherein we will be singing. We have one song that Linda sang with us, that's Gung Te Jaya Zomsa. That is a song about the unity of the family. How important is your family to you? So this song was composed by our present Prime Minister's father, who was serving the king. And he heard that his father was very sick. And then he went to see his father. And next day he had to go because he didn't have much leave. So that night he composed that song for his family, praying for his family, unity of his family, that nothing happens to his family when he is away for so many months. So that time there were no roads. He had to walk for weeks and weeks to go to work. So this is how he sang. So we thought that we wanted to have a unity of family between Holland and Bhutan, so we sang this.
begeleid door Bert op snaren. Mm-hmm. Welke instrumenten speelt hij?
En Bert die speelt verschillende soorten gitaren. Een cittern, dat is een interessant instrument. Dat is van oorsprong middeleeuws. Het was in Nederland dus in gebruik. Het is uitgestorven en het is in de jaren 70 vanaf een schilderij weer nagebouwd. Door een Engelse gitaarbouwer.
En dan is er nog een dranjenspeler bij. Hè? Wat is dat eigenlijk voor instrument?
De dranjen, dat is dus het traditionele Bhutanese instrument. Dat is ook een snaarinstrument met houten stemknoppen. Het ziet er prachtig uit. Het is eigenlijk een heel eenvoudig instrument, maar rijk beschilderd. En aan de kop zeg maar, van het instrument zit een drakenkop. En Trio Drukjul heet deze groep. En ze komen dus uit het land van de draak. En Druk is dus in het Bhutanees draak. Het eerste concert van deze tour was in Veenhuizen. Ook een bijzondere historische plek in Nederland. Het derde gesticht heeft daar gestaan. Daarnaast is een prachtige concertzaal. En we hadden bedacht van nou, we laten het openen officieel. Door de gedeputeerde van Drenthe. Dus die kwam en ik had dan aan Lamo en Namka, de zangeres, gevraagd van hoe kunnen we dat nou op z'n Bhutanees openen? Dus om een beetje de brug te slaan. En zij hadden sjaaltjes meegenomen uit Bhutan, witte sjaals. En in het midden vastgeknoopt met rijst en bloemen hadden ze daarin gedaan. En de gedeputeerde die heeft dat dus geopend door het open te doen. En de rijst en de bloemen die vielen op de grond. Dat was heel mooi. Dat had ook een prachtig gebaar. Er zat een beweging in eigenlijk. En toen gebeurde er iets heel geks. Ik had een a cappella lied gezongen eerst voor het podium. En ik wilde het podium opstappen. We hadden daar een versterkt concert. En ik hing mijn gitaar om mijn hals. En toen gebeurde er iets wat nog nooit gebeurd is. Namelijk mijn gitaar, de band, die schoot los. Dus mijn gitaar viel op de grond. En was precies op dezelfde plek als waar die rijst en die bloemen waren gevallen. Dus ik zie zo een beetje in slow motion mijn gitaar vallen. En die valt stuk. En er gaat echt zo'n golf van reactie door het publiek. Het was eigenlijk een heel intiem, bijzonder moment. Ja, voor mij heel confronterend, want het is een deel van jezelf, zo'n gitaar. En ik moest me echt even herpakken. Ik heb me toen hersteld en wel het optreden gegeven. Maar ik had gelijk zelf ook zo'n gevoel van, ja, dit is dus een soort van loslaten. Gewoon heel letterlijk. Die gitaar valt van mijn nek. En Lamo, dus een van de beide zangeressen, de oudste, die zei ook gelijk van, it's a sign, zegt ze dan. Eigenlijk zei ze van, all signs are good signs. Dat vond ik ook heel erg mooi. En ik vond het zelf prachtig om te zien wat er gebeurde, ook met het publiek. Er staan daar twee zangeressen uit Bhutan. Hele ontoegankelijke muziek te zingen eigenlijk, voor westerse oren. Ik zing ook af en toe met hen mee. En het feit dat Bert en ik ook spelen, ja, maakt het wel weer wat toegankelijker. Maar mensen stonden er zo ontzettend voor open. En ik had echt het gevoel van, ja, er wordt zoveel over recessie gesproken en zo. En dat geeft ook een soort verkilling. Maar er is hier heel veel warmte. Op die reis naar Bhutan heb ik in het Servisch gezongen en in het Bhutanees. Maar ik heb ook een aantal jaar geleden in het Gronings leren zingen. Want Bert hier is een echte ras Groninger, zullen we maar zeggen.
Verstoor je wel Gronings in Friesland?
Ja. Een vriend van ons, Henk Scholten, is een Groninger zanger. En van hem heb ik een heel mooi lied geleerd. En dat ga ik nu met Bert voor jullie spelen. En dat is een lied over het Groningerland. Maar eigenlijk dus over het noorden van Nederland. Die vriend van ons, Henk, die zegt altijd, het land waar je op maandag kunt zien, weer op vrijdag op visite komt. En het lied heet Bach.
In lijven. het wonder van het wachten voor het over het hoge land. Ik sta daar in gedachten en hol mijn houd in hand. De hond is verheven, de wereld is zo wit, en griezenvogels zweem hoog boom land en tiet, en griezenvogels zweem.
Heb jij je nou ook verdiept in de Bhutanese muziek?
Ik leer steeds meer. Dus toen ik in Bhutan met hen zong, toen wist ik nog niet zo veel. Toen heb ik dus inderdaad puur op klank met hen meegezongen. En ik wist wel iets over de strekking van de nummers. Dat is om te zingen hele ontspannende muziek. Ook om naar te luisteren. Lamo en Namka die zingen ook samen één lied. Totaal onversterkt, alleen de twee vrouwenstemmen. En dat is echt een religieus lied. En dat, nou ja, dat lied, dat vind ik zo prachtig, dat, ja, dat heeft bijna een meditatieve werking op je. Daar hoef je niet eens voor te mediteren. Als je er naar luistert, dan doet dat wat.
There's one particular song that two of us always sing, especially in Netherlands, in the Netherlands, because this is a song, a very serious and religious song. It's a song about life. Every morning you get up, we consider it's a new life. Because you might die in your sleep tonight, but when you get up in the morning, it's new life because you have a new sunshine. The other day is gone, so you should be happy with the new day coming. And we pray to God that nothing happened to us and nothing happens to all the sentient beings in this world. It says that offering pure water. Offering water to the God is, it means that your heart is as pure as water. It's called Shyam.
Lama Dukpa en Namka Lamo worden de koninklijke zangeressen van Bhutan genoemd. Ze worden regelmatig door de koning gebeld om op te komen treden, ook bij dramatische gebeurtenissen, zoals recent een grote brand in een dorp. Volgens het principe van bruto nationaal geluk brengt de koning met zijn zangeressen verlichting en troost in angstige situaties.
Actually, our present king is very much into music. He loves music. And then whenever there's some occasions and if there's, you know, the, now here I'll explain a little bit about cross-national happiness. We are invited when there's a disaster somewhere. We have to go with the king just to entertain the people. Once it happened that king, his secretary called us up at around 9 o'clock night and say that tomorrow morning you have to go with His Majesty the King to the province where 57 houses were burned down by fire and they lost everything. The king was already in Bhutan and he saw them and everybody was crying because they lost everything. And he was trying to bring happiness to them, but it was very difficult. So the first thing he thought was, I don't want to waste my time, I'll call my singers, you know. So he invited 7 of us to Bhutan to revive their happiness. When they saw His Majesty the King, they cried, they screamed and cried, you know. And then it made him cry. So the night we arrived, we started with the cultural program. It was difficult for us to perform, but we have to, because to make others happy is our work. So we tried to sing with tears in our eyes, hiding our tears and trying to entertain them. And within half an hour, everybody was laughing and we could regain back their happiness. So this is how our Majesty, the King, would restore the happiness in people's mind.
Hoorden Linde Nijland, Bert Ridderbos en het Bhutanese trio Droek Joel tijdens hun concert in het Friese Veenwoude. Van het verslag van hun muzikale reis is een cd en dvd verschenen onder de titel A Musical Journey on the Road to Bhutan. En voor meer informatie kunt u terecht op onze website. We hebben dit programma eerder uitgezonden op 10 december jongstleden. En tot zover deze uitzending van de Boeddhistische Omroep. Die werd gepresenteerd door Marloes Lazaal, eindredactie Jacqueline Oskamp, techniek Rob Gerritsen. Als u een van onze uitzendingen heeft gemist of meer wilt weten over onze programma's, kijk dan op boeddhistischeomroep.nl. Daar vindt u ook een overzicht van interessante activiteiten in de komende week. En op ons forum kunt u op deze uitzending reageren of met andere luisteraars van gedachten wisselen. En ook kunt u ons vinden op Facebook onder Boeddhistische Omroep en op Twitter onder Bos RTV. Zometeen wordt de uitzending overgenomen door onze collega's van Oom. En dan gaat het over het beeld van het zelf. Volgende week zaterdag zijn wij er weer met aandacht voor het nieuwe boek van zenleraar Rienz Ritskes, getiteld Leer voelen wat je wilt voelen. Een gesprek met onderzoeker Jeroen Nawijn over de relatie tussen identiteit en geluk en alles over het regenbooglichaam. En dat alles zaterdagmiddag om 3 uur in Hemelsbreed op Radio 5. Graag tot dan.